We gaan beginnen met de Bijbelstudie. En ik dacht eens even heel iets anders te doen. Hè? We zijn altijd zo ontzettend bezig. Wilde iets anders doen en toen dacht ik, zou het niet fijn zijn om een Bijbelstudie te doen. En die heb ik dan genoemd, hè? Mijn tijden zijn in uw hand. Dat is een psalm. Dat is psalm 31 vers 16. En dan wilde ik met u een paar weken, ik weet niet hoe lang, ik weet helemaal niet hoe lang. Maar ik wilde een paar weken wilde ik met u bezig zijn over tijd. Tijdgebrek. Met alle ellende van dien. Waar we ons alle soms een slaaf van voelen. Gedreven, voortgejaagd, haast, heel die wereld draait door. En dan ineens klinkt er dan vanuit de psalmen zo'n geweldig woord. Mijn tijden zijn in uw hand. En toen dacht ik, misschien is dat fijn om eens een keer iets uit het Oude Testament mee te nemen. En ons met een psalm bezig te houden met dat ene vers. En u weet, de psalmen, daar zit een heleboel van het woord van God in. In het bijzonder voor het volk Israël in het duizendjarig rijk. Dan zullen al die psalmen met verlangen, smeekbeden, uitspraken van geloof, zullen dan gehonoreerd worden in een werkelijkheid zo geweldig. En dat is dan nog maar een prelude op het tijdperk wat daarna komt, het Nieuwe Jeruzalem. En degene onder u die getuige van zijn geweest van de Bijbelstudie, de toerusting in het kamp, die zullen ontdekt hebben, en ik dacht dat dat toch wel vrij algemeen was, dat die heerlijke zaken, dat we daar eigenlijk nooit goed aan toe zijn gekomen, als we zelf zaten Bijbel te lezen enzovoort. En ik zie ook weer echt een beetje uit naar het volgende toerustingskamp, waar hetzelfde programma zal zijn. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat over het nieuwe Jeruzalem gaat. Het tijdperk ervoor is duizendjarig rijk, en in duizendjarig rijk zal de Heere God in zijn liefde en almacht veel van de psalmen van de Israëls waar maken. En dan zal de Heere tronen op de lofzangen van Israël. De Heere troont niet op de lofzangen van een of andere gemeente of zo. Dat komt omdat men de schrift onrecht doet. Maar hij zal tronen op de lofzangen van Israël. Dat is toekomst. Nou zit er in de psalmen en in het hele Oude Testament. En dat is het geweldige van onze boodschap. Want men beticht ons vaak dat wij ons sterk richten alleen maar tot de brieven van Paulus. Maar dat is echt laster tegen ons. De brieven van Paulus zijn direct aan ons gericht. Want wij zijn gelovigen uit de heidenen. Maar die brieven van Paulus steunen op dat geweldige evangelie der besnijdenis. En die zweven maar niet zomaar in de lucht. Vandaar dat de heilige schrift van de eerste letter tot de laatste letter, dat gaat ons aan. Dat u heel vaak hoort spreken en Bijbelstudies hoort uit het Nieuwe Testament, dat zit hem er gewoon in dat we de tijd niet hebben om alle dingen tegelijk te doen. En het, wat zwaarst is, moet dan het zwaarst wegen. En dat is eerst maar eens weten wat Paulus van de vrezen Heer moest leren, eerst aan de Jood nog en later rechtstreeks aan de heidenen, toen de Joden niet wilden horen. En dan nog met deze notie dat Paulus dat begreep. En dat hij zei, om onzentwil zijn ze blind en besloten onder ongehoorzaamheid, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En dan zal gans Israël behouden worden. Nou, ik heb dikwijls het verlangen om uit het Oude Testament u bepaalde zaken te laten zien. Heerlijke waarheden, ons ten voorbeeld opgeschreven. Nou, één zo'n heerlijke waarheid is dan psalm 31 vers 16. waar je wel eens wat aan kan hebben. Hoe komt het nou toch, die onrust? Waarom worden we zo voortgejaagd en kunnen we het niet stopzetten? Nou, geweldig klinkt dan, mijn tijden zijn in uw hand, o Heere. Maar ik vertrouw op mijn God, staat er in een ander vers. En ik dacht al zodanig dat het ons echt tot lering kon zijn. Toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, zou iedereen dan Psalm 31 kennen? En toen heb ik gedacht, dan zal ik hem kunnen voorlezen. Maar ja, dan zit je toch een beetje met de concordante teksten van. En toen op het allerlaatste moment, maar dat is echt keihard werken geweest in de laatste anderhalf uur, toen dacht ik, ik zet het nog op schrift, ik probeer een concordante vertaling, dus beschouw het maar als een proefje. Ik heb keuze moeten doen die ik misschien anders rijper zou overwegen enzovoort, maar ik dacht toch dat ik heel dicht bij de concordante tekst ben, zoals de psalm hier voor u ligt. En dan kunt u thuis vergelijkend lezen misschien, of misschien wil u de Bijbel erbij pakken, kunt u ook gelijk doen. Psalm 31, legt u dan naast uw stencil wat u van mij gekregen hebt. En dan kunt u zo met één oogje zo het bijhouden. Er zitten geen grote verschillen in hoor, kan ik u wel zeggen. Het is alleen, we willen zo graag exact zijn, hè. Hangt zoveel vanaf. Er staat boven gebed in nood. En het is een psalm van David. David, dat weet u natuurlijk, hè. David, dat is de man naar Gods hart, hè. De koning die zijn tienduizenden versloeg, hè. U weet, het volk Israël, geleid door richters en profeten, keek met één oog naar de heidenvolken rondom en wilde een koning hebben. Zij werden door de koning der koningen, door de Heere, verlost, geleid, tot een volk gemaakt, naar een beloofd land gebracht. De Heere versloeg de vijanden voor ze. En het was een bittere teleurstelling voor de leidende profeet dat het volk plotseling zei, we willen een koning hebben. Precies als de heidenvolken. Dat was feitelijk een krenking van Yahweh, van de God die met hen in verbond stond. Maar de Heere heeft dat ingewilligd. En hij heeft eigenlijk gezegd, ze zullen zien de voor- en nadelen van een koning. Want nu zullen ze hun kinderen als slaven en als dienstmaagden van de koning moeten laten werken. En de Heere gaf een koning, koning Saul. En later in zijn leven vervulde een boze geest het hart van Saul. En de Heere liet toen zalven David. En David was een jongeman, dat was de man naar Gods hart. Niet zonder fouten hoor, vreselijke fouten in zijn leven. Maar er was een man naar Gods hart. En als u dan vraagt, wat is dat eigenlijk? Dan dacht ik dat hij de Heere lief had met alles, met elke vezel. En dat hij niet het vermogen had om altijd te doen wat de Heere wilde. Wat hij wel had, was een ongelooflijke inspiratie als de Heilige Geest op hem was. En dan zei hij profetische psalmen die in het duizendjarig rijk zullen worden waargemaakt. Dat is geweldig, die David. Maar die David was in zijn begintijd in groot gevaar, in lijfgevaar. Want koning Saul, zei ik u, had een boze geest in zich. En die onderkende het gevaar dat die jongen die bij hem aan het hof harp speelde, dat kon wel eens de nieuwe pretendent zijn van de troon. En hij stond hem naar zijn leven. En dan gaat het zwerversbestaan van de jongen die gezalfd is tot koning, die krijgt de belofte voorlopig niet. Maar die leidt een verschrikkelijk zwerversbestaan met wat mensen die zich bij hem aansluiten en benden vormen. En hij voert een soort keria. Alleen hij verheft zijn hand niet tegen de gezalfde des Heren. Dat doet hij niet. Nou, en dan ergens ontstaan die psalmen, maar die hebben een achtergrond, hè? En meestal weten we die achtergrond niet. Daarom stel ik voor, we gaan eerst die psalm lezen in de concordante tekst. Geen bijzondere openbaringen ten aanzien daarvan dus. En daarna wil ik u iets laten zien van de achtergrond, waardoor u het beter kan begrijpen. En dan pikken we dat ene vers eruit, 16, en zeggen nou, nou weten we in welke tijd het staat. We weten welk dat de achtergrond is. En we weten ook wat hij dan zegt, mijn tijden zijn in uw hand. En dan gaan we daarop verder en toepassen als bijbelstudie voor ons dagelijkse leven. En als toerusting om in ons dagelijkse leven te kunnen leven zoals de Heere wil. Wat er dan ook maar allemaal uit zou kunnen komen. We gaan met elkaar die concordante tekst lezen. Psalm 31, psalm van David. Bij u, Heere. Eigenlijk staat er niet Heere, staat JW. Zo zegt de concordante tekst dat eigenlijk altijd, hè. Dat is hij die door de Almachtige, die alles op zijn plaats zet, die daar naartoe werkt, hè, de Zoon. Die is bezig om door de kracht van Vader alles onder de voeten van Vader te brengen. Dat is eigenlijk de IEW. Wij vertalen dat met Heere. Nou, oké. Ik heb dat toch zo laten staan om u niet te vervreemden. Maar als u het wil zetten, in Duits zetten ze J-E-W-E. Als u het goed wil zetten, is het I-E-U-E. Dat is de beste schrijfwijze. I-E, hoofdletter I. I-E-U-E. En die E, dat is een pijltje naar links. Dat wil zeggen, hij door die E aan het eind wordt duidelijk gemaakt dat er een beweging is door hem naar de Vader toe. Hij brengt het onder de voeten van Vader. De Zoon. I-E-U-W. En dan spreken ze in Duits uit als J-W. Bij u. Zit dicht tegen ons Yahweh aan natuurlijk, hè. Bij u, Heere, zoek ik toevlucht. In de gewone tekst, in de MBG-vertaling staat er bij u, Heere, schuil ik. Je toevlucht nemen tot, zit er meer in, bij u, IEW, zoek ik toevlucht, o, dat ik toch niet slechts beschaamd worde voor de Aion. David kijkt uit naar het duizendjarig rijk, in de geest, maar dat konden ze niet vertalen, vandaar dat u in de psalm daar het woordje nimmer voor vindt. Maar hij zei, voor de Aion, want daar is alles op zich gericht, heel zijn denken, op dat tijdperk wat komen gaat. Bevrijd mij in uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij, berg mij haastig. Bergen geef ik de voorkeur aan, vanuit de Duitse tekst. Dat is in het derde vers, hè. Er staat, red mij haastig, maar redden is heel iets anders. Bergen, dat is in een noodsituatie iemand in veiligheid brengen, hè. Zijn de Hollanders sterk in de zeevaart, hè. Bergers in veiligheid brengen enzovoort, hè. Van dat wat in gevaar is. Daar zit nog een meer klank dan redden in. Vandaar dat Duits vertaalt dan, berg mij haastig. Laat gij mij tot de rots der beschutting zijn. Eigenlijk staat er iets van rots, een beschuttende afweer, dat accent zit erin. Tot een huis, een vesting, om mij te redden. Want mijn steenrots en mijn burcht zijt gij. Om uws naams wil zult ge mij leiden en sturen. Twee keer leiden is zo lelijk, hè. Dus het richting geven, hè, zit erin. Ik heb dat al sturen, misschien was er wel een beter woord mogelijk, maar u begrijpt wat ik bedoel. Onder leiding van de Heer je leven geleid worden, hè? Gestuurd worden. Voer mij uit dit netwerk dat zij voor mij verbergen, want gij zijt mijn beschutting. In uw hand geef ik mijn geest over. Gij hebt mij losgekocht, heren. Hetzelfde, Yahweh. Gij hebt mij losgekocht, heren. En dan staat er al der waarheid. Al, dat is eigenlijk degene die alles op zijn plaats zet. God der waarheid. Ik haat hen die zich vasthouden aan nietige ijdelheden. In ijdelheden zitten afgoden, hè? Dat wat je vereert en dat eigenlijk niks te betekenen heeft. Pardon? Staat een, ja, dat kwam dat ik zo'n haast had, dat had ik eerst verteld. Ik denk, zal wel een fout in zitten. Nietige. T had ik moeten aanslaan in plaats van de R. En ik tik toch al zo mooi met één vinger tegelijk. En dan nog een fout maken, is het mogelijk. En toen riep kok eten, dat is bij het 7e vers. En ik liet haar wachten tot het 11e. En toen zei ze, als je nou niet komt, ja, nou doe ik eens een boekje open. En ik zei, meid, ik ben bijna op de helft, wacht nou even. En bij het 11e ging ik zitten. En bij het 12e deed zij de vaat en ging ik weer aan het werk. Ja, dat is dan even achter de schermen gekeken. Hè? Ik haat hen die zich vasthouden aan nietige ijdelheden. Hè? Nou zit dat met dat ijdelheid. Hè? Dat is zo'n geweldig woord is dat. Hè? Dat is eigenlijk het woord voor afgod. Hè? Dat is een niks. Een afgod is niks. Daar grijp je doorheen. Het doet denken, zo werd het mij vroeger geleerd, catechetencursus. Als je zelf kijkt in een waterspiegel, hè, als je bij een vijver zo zit, dan zie je eigen beeld, hè? Wordt weerspiegeld. En als je dan grijpt, dan grijp je erdoor. Dat is eigenlijk het woord voor ijdelheid. Voor afgoden. Afgoden hebben geen bestand. Ze zijn er omdat wij ze tot een afgod maken. Maar je grijpt er dwars doorheen, ze kunnen je niet helpen. Nou, hier gaat het over de Heere die een rots is en een beschuttende afweer is. Tegenover die ijdele, die nietige dingen waar je doorheen grijpt. Je zet er je hart op en het helpt je niet. Wat dat ook is, alles wat je een plaats geeft als God, dat is een ijdelheid. Dan grijp je door, je zag er op een keer doorheen. Toen ik dat goed ging verstaan, hè. Want dan begrijpt u ook wat. We zijn toch een toerustingsgroep en ik vertel u toch de dingen, opdat u die kunt gebruiken. Toen ik dat goed ging verstaan, hè. Dat voorbeeld, vandaar dat ik het nooit vergeten ben en u probeert door te geven. Wat is een afgod, wat is een ijdelheid? Dat is als je in een waterspiegel kijkt van een vijver en je grijpt er door. Toen ben ik heel sterk bepaald geworden dat mensen maken zichzelf een beeld van God wat niet de openbaring is van het woord. En daar grijp je doorheen. Dat is een afgod. Als jij denkt wat God wel zus en wel zo enzovoort, vanuit welk vrome opvoeding of vrome gevoel ook, dan ben je bezig met een ijdelheid. Je hebt geen bestand. Daar grijp je door. Dan projecteer je eigen verlangens. En dan zeg je, dat is mijn God. Zo worden mensen verschrikkelijk aangegrepen tegen onze boodschap in. Omdat wij leren dat hij het licht formeert en de duisternis schept. Of het licht schept en de duisternis formeert. Dat is een kant van God die kennen. Gelovigen kennen die niet. Gelovigen, tussen haakjes, lopen allemaal met een godsbeeld. Dat ze een grote zwarte macht is er. En er is God. En die zijn met elkaar in de worsteling. En nou staan hun in het geloof aan de goede kant. Maar je moet ook zo oppassen dat die anderen vernietigen je bijna. Je moet constant er tegen strijden. Die weten niet, die beseffen niet dat ze gewoon het godsbeeld van het heidendom hebben. Dat is zo oud als de wereld. Dat is zo ontzettend oud. De witte god die goed is. En de zwarte god die beide net zo sterk is en in worsteling daarmee is. Nou, vraag maar iedere volle evangeliegelovige. Loopt de hele dag te strijden tegen alle machten enzovoort. Als je daartegen zegt dat God het licht schept en het de duisternis formeert, dat hij het onheil schept, hebben ze nooit gehoord? Dan vallen ze dwars door de waterspiegel heen. Van het God die ze zelf gebouwd hebben. En toen ik dat ging begrijpen, dat zelfs konden gelovige mensen vanuit opvoeding, vanuit kleuterbijbel, vanuit die heeft wat gezegd, hebben ze zich een God gevormd. En het is niet meer dan een projectie van hunzelf. En dat heeft me aan het denken gezet. En toen heb ik heel sterk daarop gepredikt eigenlijk, van daarvan uit. Om de openbaring van het woord te hebben, wie is de Heer? Wie is de Heer? Wie zegt hij zelf dat hij is? Hij is bij machten om de zoon op de kruis weg te brengen. En hij noemt dat liefde. Om dat te gaan verstaan. Dat het een soevereine God is. Degene die alles op zijn plaats zet. Dat is zo'n ontzettende bevrijding voor me geweest. Dat ik niet heel de dag in een strijdperk moest staan. Al of niet de wet houdend. En zo gauw als ik de wet maar mislukte. Dan zou ik ook zo'n enorme klap van hem krijgen. He, in die spanningsveld leef je dan. Nou, dan zit je gewoon bij de vijver in de spiegel te kijken. In de waterspiegel. En je bent bezig met een afgod. Ook al noem je hem dan God van de Bijbel. Maar de Heer in zijn openbaring. Hij alleen is God. En nou zegt hier David, die zegt hier iets daarvan. Nietige ijdelheden. Allemaal wat de mens zelf geprojecteerd heeft als zo'n godsbeeld. Nou, er staat heel heidendom stijf van natuurlijk. En heel het christendom ook. Heel het christendom ook. Neem ik voor mijn verantwoording. Kennen niet de Heer zoals hij is in zijn openbaring. Hij is de Heer die de boom van kennis van goed en kwaad neerzette in de hof van de Eden. Hij deed het niet per ongeluk. Hij zei dat de schepping goed was. Want het beantwoordde precies aan zijn doel. Hij had zijn plan de rajon al klaar. Hij alleen is soeverein. Het is toch verschrikkelijk. Als u de leegloop ziet van de kerken heden ten dagen. Vanmorgen stond het in de krant. 35.000, 40.000 gelovigen per jaar verlaten de kerk. Onvoorstelbaar. En ze grijpen niet naar de noodrem. Ze gaan gewoon door met hun modern denken. Met hun moderne denken. En degene die op de bres staat en probeert het woord Gods te prediken. Nou, die staat in een zeer kwetsbare positie. Die zijn er gelukkig wel. Maar het is verschrikkelijk. We hollen naar de ontkersteling toe. Zo hard. We hebben het woord immers verlaten. We hebben Paulus toch verlaten. En dat schijnjodendom, dat sticht niet hoor. Dat sticht niet. Nou, iets daarvan. Wat is een afgod? Een afgod is een ijdelheid. Waar je doorheen grijpt. Hij heeft geen bestand. Hij is er omdat jij macht geeft. Omdat jij hem de slaaf van wordt. Gewoon. De slaaf van wordt. Je vereert hem. Het kost je geld ook nog meestal. Afgoden kost altijd geld. Ik haat hen die zich vasthouden aan nietige ijdelheden. Ik echter vertrouw op de Heere. Oh, dat is zoiets enorms. Als je dat kan zeggen, als je dat kan nazeggen. Ik vertrouw op de Heere. En in mijn leven, en dat wil ik dan u toevoegen, u naar u toe brengen. En dat vertrouwen in de Heere, dat is zo geworden door het woord, dat ik hem restloos vertrouw. Hij hoeft niet meer te doen wat ik wil. Dat was voor mij eigenlijk dat ik de Heer ging vertrouwen. Tot dat moment dacht ik nog, dat ik van hem hield, omdat hij deed wat ik graag wilde. In gebed of in enzovoort. Maar ik vertrouw hem, als het niet doorgaat wat ik dacht, want ik weet, nu beslist hij tot mijn heil. Want hij doet alles medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. En soms weet ik nog maar één ding, dat ik hem lief heb. Echt, met mijn hele hart. Echt. In die oprechtheid die je beluisterde bij David. Meer weet ik niet. En ik heb geleerd, hij hoeft niet te doen wat ik wil, maar ik wil doen wat hij wil. En als dat dan een keer lukt, dan weet ik, daar heeft hij me kracht voor gegeven. Zo zit het eigenlijk. Nou, dat heeft David ook ontdekt. Ik vertrouw op de Heere. Als tegenhanger tegen de nietige ijdelheden. Ik haat hen. Haten is in het Oude Testament en het Nieuwe Testament ook altijd achterstellen. Hè? Ik geef de voorkeur aan. God heeft Jacob lief gehad en Esau heeft hij gehaat. Dat wil niet zeggen, God haat Esau, God haat Esau lief. Hij zou ook zijn zoon voor hem zenden, om hem te redden. Maar hij heeft hem achtergesteld, achter Jacob gesteld. Want Esau stelde immers de zegen ook achter. Ik verblijd en verheug mij over uw welwillendheid, heb ik daar vertaald. Hè? Daar zou je ook mogen zeggen, genade, maar ik denk dan ben ik u in de war. En daarom heb ik gekozen voor welwillendheid, maar wilt u toch iets anders zetten, dan kunt u zetten gunst. Gunst. Dan ben je toch bij dat genade weg. Maar met welwillendheid, dan voel ik zo die instelling van de Heere, ons ten gunste, hè. En een gunst heeft bij ons een beetje akelige smaak, hè. We willen niet zo graag van gunsten leven. Maar welwillendheid. Hij neigt zijn oor tot mij, hè. Want ze willen mijn leven onder lijden vernietigen, teniet doen. En mijn jaren vervullen met zuchten. Mijn kracht struikelt door mijn verwerpelijk doen en mijn geweente verkwijnt. Voor al mijn belagers word ik tot smaad. En bovenal voor mijn buren. En ter beschaming voor hen die mij kennen. Die mij op straat zien vluchten voor mij. Vergeten ben ik uit het hart als een dode. Ik ben vatwerk geworden dat in stukken brak. Want ik hoor het gemompel van velen. Beschaming is om mij heen. Terwijl ze gezamenlijk tegen mij beraadslagen, beramen ze plannen om mijn ziel te benemen. Maar ik vertrouw op u, heren. Ik zeg, mijn aloe, zijt gij. Daar heb ik dat woord gezegd, hè. Wat aangeeft dat de zoon werkt om alles onder de voeten van de vader te krijgen. In de richting van de vader. In uw hand zijn mijn tijden. Dat is de Bijbelstudie. Daar heb ik het vandaan. Berg mij uit de hand mijn vijanden. En voor mijn vervolgers. Laat uw aangezicht lichten over uw dienstknecht. Red mij in uw welwillendheid, Heere. O, dat ik toch niet beschaamd word, want ik roep u aan. Beschaamd worden de godslasteraars. En ze zullen stil zijn in het dodenrijk. Verstommen zullen hun lippen der valsheid, die tegen de rechtvaardigen spreken, brutaal in trots en hoon. Hoe groot is uw goede tierenheid, heren, die gij weglegt voor hen die u vrezen, die gij bewerkt voor hen die voor mensenkinderen hun toevlucht bij u nemen. Gij verbergt hen in de bewaarplaats van uw aangezicht voor de samenzwering van de mensen. Gij verbergt hen in hun hut voor de twist der tongen. Gezegend zij de Heere, want zijn welwillendheid is wonderbaar voor mij in een belegerde stad. Ik evenwel, zij in mijn overijld. Toen dacht ik, ik haal het nog. Snap u? In uw overijld denken, ik ben weggerukt voor uw ogen. Doch ongetwijfeld heb gij de stem van mijn gebed in mijn smeking tot u gehoord. Heb de Heere lief, al zijn gunstgenoten. Tot zover die psalm, die geweldige psalm. Nou, u heeft begrepen, het 16e vers. Mijn tijden zijn in uw hand, dat is de MBG-vertaling. Letterlijk staat er, in uw hand zijn mijn tijden. En nou wil ik toch nog even laten zien, wat is nou de achtergrond, wat is nou de beweegreden dat David deze psalm schreef. En nou staat er in de exegese van die psalm, door Hofman en Rokke, die dat ernstig bestudeerd hebben, die verwijzen naar 1 Samuel 23. Een moment in het leven van David toen hij nog geen koning was, maar wel gezalfd was. En toen hij een bendeleider was, als het ware. En als je nou die psalm 31 leest, dan is dit de achtergrond waarom David tot die psalm komt. En ik dacht, dat is toch wel eens fijn om als toerustingsgroep ook zo eens bezig te zijn, behalve dat wat er uit het onderwerp allemaal komt. Maar het is wel fijn, ik denk dat kan je dadelijk in je Bijbel erbij zetten. He, achtergrond, Psalm 31 is 1 Samuel 23. Daar staat een geschiedenis, David te Kehila. En dan moet u David zien, dat hij achtervolgd wordt door koning Saul, dat hij het land uitgejaagd wordt, vervolgd, naar zijn leven gestaan. Wat mensen hebben zich bij hem aangesloten, en 600 man ongeveer, op dat moment. En daarmee vormt hij een keurtroep. Een keurtroep. En dan staat er dit. Men deelde David mee. Zie, de Filistijnen strijden tegen Kehila en roven de dorstvloeren leeg. Daarom zijn die Filistijnen voor vele van onze broeders echt het beeld van de duistere machten. Dat zijn nou echt die je leeg plukken enzovoort, hè? Filistijnen. Toen vroeg David de Heere, zal ik heen gaan en deze Filistijnen verslaan? Hij was al eens zo'n grote jongen tegen het lijf gelopen, weet u wel. En David loopt er nog 4 tegen het lijf, dat weet u ook wel. Want in Davids leven komt dat hele geslacht van Goliath op hem af, hoor. Eerst Goliath en daarna komen er nog een aantal, 4 broers van Goliath. De laatste kan er niet verslaan. Dat doet zijn legeroverste voor hem. Dan is David wat ouder. Maar toen hij hoorde dat de Filistijnen die stad aanvielen, toen vroeg David de Heere, zal ik heen gaan en deze Filistijnen verslaan? En de Heere antwoordde David, ga heen, versla de Filistijnen en bevrijd Kehila. Maar de mannen van David zeiden tot hem, zie, wij leven hier in Juda al in vrees. Hoeveel te meer wanneer wij naar Kehila trekken tegen de slagorde der Filistijnen. We halen ons vijand op ons nek. En toen vroeg David de Heere opnieuw. En de Heere antwoordde hem, trek op, ga naar Kehila, want ik zal de Filistijnen in uw macht geven. En daarop ging David met zijn mannen naar Kehila. Hij streed met de Filistijnen, dreef hun vee weg en bracht hun een grote nederlaag toe. Zo bevrijdde David de inwoners van Kehila. Toen Abjatar, de zoon van Achimelech, naar David bij Kehila vluchtte, had hij de efod bij zich. Efod, weet u wat het is? Efod is een kledingstuk van de hoge priester, van de grote priester. En zit met schouderbanden vast om de borst. En daarop komt dan bij de hoge priester de stenen, de 12 stenen van Israël. En op de schouderstukken zitten dan de 2 stenen waarop ook de namen van de zonen van Jacob staan. Gegraveerd van Ruben tot en met Benjamin toe. En in de schort, daar zat de Urim en de Thummim. Wat dat dan was, is niet zo helemaal duidelijk, maar waren dat 2 stokjes of zo? Dat weet ik niet. 2 steentjes? Ik weet niet. Maar in ieder geval kon je daarmee het lot werpen. En nou is die priester daar, die heeft de efod bij hem. Nou kan hij met de heren, kan hij leiding vragen aan de heren. Zo moest dat toen. Toen Abjatar, de zoon van Achimelech, naar David bij Kehila vluchtte, zich aansloot bij die bende van David, had hij de efod bij zich. Aan Saul werd meegedeeld dat David Kehila was binnengetrokken. Toen zeide Saul, God heeft hem aan me overgeleverd. Want door een stad met deuren en grendels binnen te trekken, heeft hij zichzelf opgesloten. Ja, moet je toch even bij nadenken hoor. Ja, ik herken dat in mijn leven heel erg goed hoor. Heel erg goed hoor. Je denkt dat je echt onder de leiding van de Heere bezig bent, hè, in je leven. Denk, Heer, moet ik mijn baan opzeggen? Heer, moet ik die baan nemen? Maak me dat maar duidelijk. Hoeft niet voor mij, enzovoort. Hè. Zo ben je bezig en op een gegeven moment doe je een stap onder leiding van de Heer. Hè. Nou, ik heb dat in mijn leven gedaan hoor. Van een topbaan, verkoopleider in de buitendienst, naar alleen vertegenwoordiger van een groot merk. Heel lang geleden is dat weer. Hè? En toen vroeg ik aan diegene die mij had aangesteld, 5 keer had gevraagd, wil je bij me komen? Schrijf maar welk salaris wil je hebben? Zeg maar welke auto dat je wil hebben. Ik zei toen, Mercedes nog, was nog in mijn oude leven. Hè? Mercedes 190, zei ik, diesel. Nou, zegt hij, die krijg je dan. En salaris ook, dat waren we zo eens, enzovoort. En toen dacht ik dat ik goud had geschoten onder leiding van de Heere. En toen heb ik gevraagd, mag ik 3 weken op kantoor zitten om in te werken? En in 3 weken heb ik de ontgoocheling van mijn leven gehad. Want ik was in een Fiat bedrijf gestapt. En ik had mijn goede baan met al zijn zekerheden opgezegd. Ik heb gehaald tot God. God, je hebt me erin laten lopen. In die fase, in die ontwikkeling van mijn leven, heb ik dat gedacht. En niets kunnen begrijpen. Alles bindend gedaan. Alles bittend gedaan. En u zet me in een faillissement. Verschrikkelijk. Geen kant meer uit. En toen heb ik geleerd om met je rug tegen de muur te vechten. Dat was een vreselijke, afschuwelijke tijd. Toen heb ik moeten vechten zonder reclamemiddelen om een geweldig product maximaal op te stuwen naar een hoge omzet. Om heel veel later te begrijpen dat de voorbereiding was op de concordante boodschap. Dat klinkt gek, maar het is wel waar. Het is helemaal waar. Als ik terugkijk op mijn leven, dan heb ik altijd voor topmerken gewerkt die niet in de markt lagen. En alle argumenten, eerlijke argumenten moeten zoeken, om in waarheid, om verantwoord voor God, om biddend binnen te stappen en om een maximale omzet te maken met lege handen. Nooit geweten waartoe dat moest leiden. Maar dat heeft geleid tot deze boodschap die zo impopulair is bij de gelovigen. En die zo ongelooflijk de waarheid Gods is. En die heeft men ingepakt. Die heeft men verketterd. Die heeft men zo gemaakt dat iemand die het woord verzoening hoort, denkt onmiddellijk aan al verzoening. En denkt onmiddellijk aan duivels of zo. En om dat recht te argumenteren, die enorme kwaliteit van dat geweldige woord, wat klopt op de titel, op de jota enzovoort. Die strijd heb ik al 1000 keer gestreden. Was niet, God liet me er niet in lopen. Nou, hier zie je dat bij David. En hij raadpleegt de Heere. En de Heere zegt, verover die stad. Dus versla die Filistijnen. En hij gaat de stad bevrijden. En Saul onderkent dat als krijgsman, als koning direct. Hij heeft zich opgesloten in stand te zitten in de val. Hij kan geen kameraad. Ik heb hem. Eigenlijk zit dat hierin. En dat is mede de achtergrond van die Psalm 31 natuurlijk. Hij is in de val gelopen. Zou je dan zo kunnen zeggen. Nou, achtste vers. En Saul riep al het volk ten strijde om naar Keila te trekken en David met zijn mannen te belegeren. Dat kwam je ook daarnet in de tekst tegen, in een belegerde stad enzovoort. Hè. Toen David vernam, die man Gods, naar het hart van God. Toen David vernam dat Saul kwaad tegen hem in de zin had, beval hij de priester Abjatar. Breng de efod hier. En David zeide, Heere, God van Israël, uw knecht heeft voorzeker gehoord dat Saul voornemens is naar Keila te komen en om mijnentwil verderf over de stad te brengen. Zullen de burgers van Keila mij aan hem uitleveren? Zal Saul komen zoals uw knecht gehoord heeft? Heere, God van Israël, deel het toch uw knecht mee. En de Heere antwoordde, door dat lot werpen. De Heere antwoordde, hij zal komen. Daarna vroeg David, zullen de burgers van Keila mij en mijn mannen aan Saul uitleveren? En de Heere zeide, zij zullen u uitleveren. Brok op goed geluk rond. Aan Saul werd meegedeeld dat David uit Keila ontkomen was. En hij gaf de tocht op. En David hield verblijf in de woestijn. In bergvestingen. Herkent u Psalm 31? Gij zijt mijn steenrots. In bergvestingen. Hij verbleef in het gebergte. In de woestijn van Zif. Want God had zijn voeten in de ruimte gesteld. En hij was gevlucht, had zijn toevlucht genomen tot de Heere. Dat is wat. Nou denk ik bij zo'n psalm altijd, als ik David lees, dat moet u mij niet kwalijk nemen, denk ik aan de Davidszoon. Denk altijd aan de Heere. Daar zitten parallellen in, enorme parallellen. Hij kwam om te redden. Hij heette notabene, ik red. En hij werd uitgeleverd aan hen die die kwam redden. Dat is onvoorstelbaar, hè? David maakt dat mee. Hij strijdt tegen de Filistijnen, hij verslaat ze voor de inwoners van Keila. En als Saul druk komt uitoefenen, zijn ze bereid om hem te leveren. Zoals later de Heere uitgeleverd wordt. In handen van Romeinen, die het doodvonnis voltrekken. Er zitten daar mooie parallellen in, hè. Nou, dat was het voor vanavond. Ik wou het hier belaten. Wij gaan met elkaar beginnen. Bijbelstudie, mijn tijden zijn in uw hand. Vorige week heeft u het stensel gekregen, twee stensels gekregen van Psalm 31. Waarin in het 16e vers deze zin voorkomt. Mijn tijden zijn in uw hand. En daarvoor staat er dan in dat 15e vers. Maar ik vertrouw op u, Heere. David in zijn noodsituatie. Ik heb die vorige week geschilderd. En als u niet geweest bent, dan is het de moeite waard om daar de band van te luisteren. We hebben het toen tegen 1 Samuel afgezet. Het is nooit zeker in welke tijd een psalm speelde. Het is wel zeker wanneer de psalm vervuld zal worden. De psalmen worden vervuld als lofliederen van Israël in 1000-jarig rijk. David beleefde die situatie. Hij beleefde de situatie dat hij een stad te hulp kwam bevrijden van de Filistijnen. En dat ze in staat waren, zij die door hem bevrijd waren, waren in staat om hem uit te leveren aan koning Saul. Dat is de diepe tragiek die hierachter zou kunnen zitten.
Hij voelt zich verraden en verkocht door mensen die hij bevrijd had. En dan vertrouwt hij op niemand meer, maar hij vertrouwt op de Heere. Ik zeg, mijn Alwee, zijt gij. En toen heb ik uw aandacht gevestigd op de concordante vertaling van het woord mijn God. Want in de concordante vertaling staat Alwee. En toen heb ik u, misschien heb u dat niet begrepen, daarom herhaal ik dat even. Dat eetje, dat laatste eetje van Alwee, geeft een richting aan naar Al. En Al, dat is de naam van hem die alles op zijn plaats zet. De Heere, God. De Almachtige. Die zet, brengt alles op zijn plaats en onder zijn voeten. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door de Zoon. En daarom is de Zoon degene die aan het werk is om dat te voltooien. En die brengt alles onder de voeten van de Vader. Van de Al. Dat E geeft dus een richting aan. Een pijltje zou u kunnen zetten naar links. Even een klein streepje onder het E'tje. Dan is dat is de beweging naar Al toe. Dat doet de Zoon. En door zijn geest mogen de zonen, Alweim, mogen daarin betrokken zijn, meewerken. De gemeente straks boven, al die machten, krachten, overheden, brengend onder de voeten. En Israël hier op aarde. Dan heeft u Al, Alwee, Alweim. En als u ooit van een drie-eenheid zou mogen spreken, dan is dit de drie-eenheid. De Vader en de Zoon en de Zonen, die allen dat ene doel hebben alles op zijn juiste plaats te zetten. En dat drukt David nou uit. En dat zegt iets meer dan God, hè? Of wat staat er in de psalm letterlijk? In de gewone vertaling, psalm 31, vers 15. Dan komt het niet zo tot de uitdrukking, dacht ik. Gij zijt mijn God, ja. God, dat is een... Ik heb even gekeken of dat ik het u juist zeg. Maar G-O-D, dat is een heel wonderlijk woord, hoor. Dat kan je invullen zoals je zelf wil. God. Dat is ook geen naam van de Heere. Dat is een aanduiding van ons en ieder denkt daarbij het zijne. En daarom zijn er zoveel verschillende godsbeelden. Maar hij openbaart zich in zijn naam. Hij heet niet God, maar hij heet Al. Hij brengt alles onder zijn voeten. Dat is zijn karakter, dat is zijn wezen. Dat kan niet mislukken. Dat is zijn openbaring. G-O-D. Ja, toen ik het voor het eerst hoorde, op de catechetencursus, keek ik die dominee gek aan, hoor, toen hij dat zei. Maar ik begreep het wel toen hij het uitlegde. Je kan alles God noemen. Maar de Heer heeft zich geopenbaard in zijn naam. Dat is heel iets anders. En dat is dan, zo is de Heere. Zo is de Zoon ook. God wordt gauw ingevuld met een afgod. Met een projectie van een mens zelf. Vrome gevoelens of wat ook. Meten hem zaken toe die helemaal niet tot zijn wezen behoren. Je moet, als je Bijbel studeert, moet je heel erg erop gericht zijn. Dat je niet God probeert daar te vinden, maar dat je de openbaring van zijn heerlijkheid, van zijn naam gaat verstaan. De Bijbelse Heer, hij die soevereine Heer, die almachtige. De een heeft God met korte armpjes en de ander heeft God die niet meer spreekt. En ze hebben zelfs een God die dood is. Dat is allemaal God. Dat is zoals de mens erover spreekt. Maar je moet luisteren hoe God over zichzelf spreekt en zichzelf openbaart. En een van de geweldigste openbaringen die ik in de Bijbel kan vinden, dat is Genesis 34. Of Exodus 34, neem ik kwalijk. Dan vraagt Mozes de heerlijkheid van de Heere te zien. En dan wordt je op een rots gezegd en dan gaat de Heere aan hem voorbij en hij roept zijn naam uit. Dat wil zeggen, hij maakt zijn wezen bekend. En dat is de Heere. Groot van goede tierenheid, almachtig. Zo wordt de Heer, noemt zichzelf zo. En de Heere riep de naam des Heeren uit toen hij Mozes passeerde. En Mozes op een rots zette dichtbij hem. Dan gaat de Heere hem voorbij en de Heere riep de naam des Heeren uit. Openbaarde zijn heerlijkheid, zijn wezen. Groot van goede tierenheid, almachtig. Dat is heel iets anders dan God. Maar wij noemen dat in vertalingen zo. En dan denkt ieder het zijne. Dan hebben ze een eigen God. En God wil niet dat we een beeld maken van hem. Waarom niet? Omdat hij alles overstijgt, al ons menselijke denken. De grootste, de hoogste gedachte over God doet hem nog tekort. Hij is altijd geweldiger, groter, machtiger, heerlijker, heiliger, reiner en noemt u maar op wat u kunt bedenken. En als je nou Bijbel leest, dan kan je biddend bezig zijn met te luisteren wat de Heere van zichzelf zegt dat hij is. Dat zit ook in Exodus, in Exodus 3, hè? Vers 14. Als Mozes vraagt, wie moet ik zeggen die me stuurt? Zeg, ik ben, ik ben. Daarin zit alles. Wij vertalen dan, ik ben die ik ben. Goed. Dat wil zeggen, ik ben altijd tegenwoordige tijd. Ik ben. Niet ik was, ik ben. Hij, de altijd zijnde. Hij die bij je wil zijn. Hij die je niet meer in de steek laat. Ik ben. Dat is heel iets anders dan God. Ze hebben allemaal goden. Hebben ze zelf gemaakt, daar grijp je doorheen, dat heb ik u vorige week verteld. En dat is wel eens een tikkeltje verdrietig in vertalingen. En daarom heb ik alleen, heel dat lange betoog is maar alleen om te verdedigen, dat ik hier gekozen heb in het 15e vers. Maar vertrouw je dan op, ik vertrouw op hem die bezig is alles onder al zijn voeten te brengen. Daar vertrouw ik op de Heere. Daar vertrouw ik op als ik me verraden voel en verkocht voel. In die situatie was David. Daar vertrouw ik op als niemand betrouwbaar blijkt. Want mijn vertrouwen is niet op mensen, maar op hem die bezig is alles onder de voeten van vader te brengen. En als we dat van David leren, dan kunnen we nooit geschokt worden. Waar is uw geloof op gefundeerd? Ik vertrouw op u, Heere. Ik zeg, mijn aloe, zijt gij. In uw hand zijn mijn tijden. En dat was de titel van de Bijbelstudie. En dan zijn we op bladzijde 1. En in onze vertaling is dat dan, mijn tijden zijn in uw hand. Wat moet je daar nu bij denken? Als David zegt, mijn tijden zijn in uw hand. In al die onrust van die achtergrond van die psalm, in dat zich verraden voelen, in het onbetrouwbare, in het belasterd worden, in alles wat daar aan de hand was. Wat dwars door zijn ziel heen ging. Het spreekt in dat vers 16, spreekt een rust. Geen paniek, geen paniek. Mijn tijden zijn in uw hand, dat bestrijdt elke paniek. Als we dat zouden gaan verstaan in deze Bijbelstudie, als de Heer het me geeft om dat iets dichter bij u te brengen, dan zou veel onrust uit ons leven kunnen weggaan. Want mijn tijden zijn in uw hand. Als ik dat gewoon zo voor u vertaal in onze spreektaal. Heren, wat kan ik me toch bezorgd maken voor niks. Want het ligt vast in uw hand, o Heer. Als ik dat nou eens besefte in een panieksituatie, dan zou er veel rust kunnen komen. Ons vertrouwen is niet op onszelf, niet op mensen, maar mijn tijden zijn in uw hand. Dat wil zeggen...